Welkom bij een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. En deze heb ik ook weer een beetje zitten uitstellen, omdat ik merk dat ik niet zo heel goed weet hoe ik het onderwerp ADHD wil gaan bespreken. En mijn techniek of tactiek is uitstellen, kop in het zand. En uiteindelijk merk ik dat, nou ja, ik ga het nu doen, ik ga hem nu opnemen. En ja, ik heb hem dus niet voorbereid, net zoals ik het altijd doe. Dan zie ik wel wat er tot me komt en wat ik wil zeggen. Wat er gezegd wil worden over dit onderwerp. Ik merk namelijk dat bijna iedereen op dit moment die ik coach, één op één, dat die ADHD heeft of autistisch is. Nou, dat is toch wel bijzonder. En ik denk als ik terugkijk naar alle klanten die ik heb gehad, dat daar heel veel mensen tussen zaten die eigenlijk of hooggevoelig waren, hoogsensitief, ADHD hadden of autistisch waren. En dat heb ik destijds niet altijd opgemerkt. Ik wist het toen ook nog niet van mezelf. Maar het valt mij dus wel op dat daar een soort van correlatie zit. Dus ik denk, ja, het is toch wel interessant om het eens te vertellen in de podcast. Omdat heel veel mensen het niet realiseren. En ik denk ook dat heel veel mensen niet weten wat ADHD is. Dus het kan best zijn dat jij heel veel kenmerken vertoont van ADHD, terwijl jij niet weet dat dat daarbij hoort. En op het moment dat je dat wel kan herkennen, komt er weer keuze. Er komt ruimte om je gedrag te veranderen, om te gaan sturen. Dus ik hoop dat je deze aflevering gaat beluisteren met een open mind. Niet om jezelf per se het label te willen geven. En ik hoop ook dat als je denkt, ja, maar ik heb dat niet, dat je hem wegklikt en de volgende gaat luisteren. Ik denk dat het interessant is om deze eens met een open mind te beluisteren en te kijken of jij misschien iets herkent of opmerkt voor jezelf. En daar misschien iets mee kan doen. Want wat is ADHD? Nou, ADHD staat voor Attention Dysfunction. En dan nog iets met hyper zijn disorder. Dus het is een aandachtstoornis. En tegenwoordig wordt het allemaal ADHD genoemd. Maar vroeger had je ADD en ADHD. Dus je hebt met of zonder het hypercomponent. Er zijn meer jongens gediagnosticeerd met ADHD. Terwijl nu blijkt dat ook heel veel vrouwen ADHD hebben en autistisch zijn. Maar dat het bij vrouwen zich anders manifesteert. Dat ook het hyperstukje heel erg in het brein vooral zit en in het denken zit. Dus je bent heel veel aan het piekeren, heel veel aan het denken, heel druk in je hoofd. Muziekjes tegelijk, de innerlijke criticus die tegen je praat. Je bent dingen aan het fantaseren, alles tegelijk. Dus het is heel druk in je hoofd, maar dat zie je niet per se aan de buitenkant. Waar dat vroeger bij het stereotype drukke jongetje in de klas wel werd gezien. En je gaat veel van de hak op de tak. Nou, dat merk je misschien ook wel in mijn podcast. Ik kan echt van de hak op de tak gaan in mijn verhaal. Maar het werd dus nooit aan mij gezien. Ik was namelijk het brave meisje in de klas. Ik zat altijd netjes rechtop. Ik probeerde goed op te letten. Ja, dus niemand had door dat ik last had van dat mijn aandacht, ja, zij zouden zeggen, weg zou vallen. Dus dat mijn aandacht wegviel. Maar wat je eigenlijk ziet met ADHD is dat je gewoon overal aandacht voor hebt. En dat je volgens mij zo'n 40% meer aan prikkels binnenkrijgt in je brein. Dat je die filter gewoon niet goed hebt. Dus je hebt overal aandacht voor. En je kan je aandacht niet zo goed focussen op één ding wat in de klas bijvoorbeeld de leerkracht belangrijk vindt. Ik probeer dan op te letten op de les en op de leraar. Maar ik hoorde ook alles wat er in de klas gebeurde. En ik zag wat er buiten gebeurde. En het is kost veel energie om dat te kunnen blijven focussen. Daarbij weet ik nog heel goed dat ik altijd mijn best deed om netjes rechtop te zitten, mijn handen netjes te houden, voeten allebei op de grond, niet te wiebelen met de stoel. Dus op het moment dat de leerkracht aan het uitleggen was, was ik heel erg bezig met netjes zitten, goed opletten. Ja, en als daar dus je focus naartoe gaat, is je focus niet meer op de lesstof. Dus ik kreeg heel veel niet mee. Dus dan schrok ik en dan dacht ik, shit, ik heb het niet. Ik weet niet wat hij heeft verteld nu. Ik weet niet wat ik moet doen. En dan raakte ik in paniek. Dat durfde ik vervolgens niet te zeggen. Dus ik ben heel vaak maar aan het werk gegaan met het idee van, ik weet niet wat ik moet doen. Ik vul maar wat in. Waardoor ik natuurlijk helemaal geen goede cijfers kon halen. Woordjes stampen en dat soort huiswerk, topografie, dat kon ik allemaal wel. Want dan kon ik thuis wel oefenen. En ik had gelukkig mijn ouders, die zaten daar ook nog wel bovenop en die deden dat samen met mij. Maar rekenen en inzicht en al dat soort vakken waarbij je je cognitieve vaardigheden nodig hebt, ja, dat is toch wel een probleem met ADHD. Dus daar had ik veel meer moeite mee. En daardoor kreeg ik ook een veel lager advies om uit te stromen op school dan dat ik, nou ja, zou kunnen. En dat is denk ik ook een beetje het idee of het beeld dat veel ADHD'ers van zichzelf hebben. Dat je voelt dat er een soort van potentie in je zit. Je kan van alles, je bent heel creatief en je wil ook van alles. Het komt alleen niet uit je handen. Het lukt je niet. En dat is vaak als je overweldigd bent of als je te veel moet doen, als er te veel van je wordt gevraagd, dat je lijkt te verlammen. ADHD's hebben meer moeite met het starten van een taak. En als je dan kijkt hoe dat dan neurofysiologisch in het brein werkt, zeggen ze dat er te weinig dopamine vastgehouden wordt in je brein. Nou, dopamine is een stofje dat ervoor zorgt dat je... het is eigenlijk meer een beloningsstofje. Dus als je dat meer in je brein hebt, dan is het makkelijker om met iets te starten, omdat je je kan voorstellen en kan voelen dat je het al hebt gedaan. En dat is dan schijnbaar bij ons niet het geval. Dus het starten met de taak is moeilijk. En vaak heeft het ook te maken met de emoties die je dan gaat voelen van het niet kunnen of overweldigd raken. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus het heeft heel veel te maken met je onveilig voelen met emoties. Nou ja, waar komt dat dan vandaan? Want ik kon daar namelijk nooit een oorzaak van vinden. Want als ik terugkijk naar mijn jeugd, heb ik echt een prima jeugd gehad. Nou ja, ik ben nu natuurlijk veel meer erover gaan lezen. En als je bijvoorbeeld de boeken van Gabor Maté leest, hij is een arts die zelf ook ADHD heeft. En hij zegt, nou, ADHD is deels zit het in je genen, maar voor een heel groot deel wordt het ook gevormd in je jeugd. En hij zegt dus, wanneer er sprake is van trauma bij ouders of bij het kind zelf, dan voelt het zich onveilig en dan gaat het brein zich anders ontwikkelen. Maar als ik kijk naar mijn jeugd, was daar geen sprake van trauma bij mij. Ik weet wel, in mijn familielijn zit er wel trauma en zijn er wel nare dingen gebeurd. De kant van mijn familie is Indonesisch, dus ja, wat er allemaal in Indonesië is gebeurd en mensen die naar Nederland moesten komen, dat was natuurlijk allemaal wel heftig. Maar ook in de familie zelf zijn denk ik al een en al dingen gebeurd die traumatisch zijn voor mijn ouders. Maar ik heb dat nooit ervaren als kind. Ik heb altijd een moeder gehad die thuis was, die er altijd voor me was. Ik hoefde nooit dingen te doen die ik niet wilde. Wat dat betreft heb ik een prima jeugd gehad als ik terugkijk. Maar nu ik ouder ben en ik nu leer wat de invloed van emoties zijn op ons lichaam, want ik heb leren denken. Denken was belangrijk, voelen niet. Nu zie ik pas in hoe belangrijk het voelen is. En dat ik eigenlijk altijd gefocust ben geweest op mensen om mij heen. En ik wist niet zo goed waarom. Ik dacht gewoon dat ik een mensenmens was en graag mensen hielp en daarom ook de hulpverlening in wil. Maar als ik echt terugkijk, heb ik namelijk nooit geleerd om met emoties om te gaan, omdat mijn ouders dat ook niet konden. Dus als ik verdrietig was, dan gingen mijn ouders mij troosten en zorgden ze ervoor dat ik niet meer verdrietig was. Maar ik heb niet geleerd om met verdriet om te gaan en dat het er mag zijn en dat ik mag huilen. Nee, ze wilden graag dat ik snel stopte met huilen, dus ik kreeg een snoepje of ik werd op die manier met die reden getroost. Net zo met boosheid. Er was bij ons nooit ruzie thuis. We waren nooit boos op elkaar. En als ik boos was, ging ik op mijn kamer zitten. En dan kwam ik beneden en dan was er niks meer aan de hand. Dat deed iedereen weer normaal tegen elkaar. Dus dat soort dingen werden niet uitgesproken. Dus nu, terugkijkende, weet ik dat ik totaal niet met emoties heb leren omgaan. En omdat mijn moeder dat dus heel vervelend vond, schijnbaar dat soort grote emoties, daar was zij zich natuurlijk ook niet van bewust, is daarin waarschijnlijk in mijn jeugd al iets ontstaan dat ik me onveilig voelde. En dat ik dus altijd ben gaan scannen, wat hebben mijn ouders nodig, wat hebben mensen om mij heen nodig. En ben ik me als een soort van braaf meisje gaan opstellen. Nou ja, Gabor Maté zegt dat dat dus een oorzaak kan zijn waardoor je ADHD ontwikkelt. En je hele leven daarmee gaat struggelen. Dus je gaat cognitieve dysfuncties krijgen, problemen krijgen met je schoolwerk, met je werk, met je praten, met je gedrag, met impulsiviteit. Wat je niet door hebt, waardoor je heel hard gaat proberen dingen te maskeren, heel erg gaat intunen op wat de rest om jou heen nodig heeft, om zelf je maar veilig te voelen, want dan ga je dus niet al die heftige emoties bij jezelf en bij anderen opmerken. En dat je daardoor veel, veel harder werkt, maar ook heel erg van je eigen kern af komt te staan. Dus mensen met ADHD weten vaak niet meer wat ze zelf willen en wat ze zelf nodig hebben. En dat zie je ook bij autisme. Bij autisme is het nog zo dat de ik-referentie ontbreekt, maar dat zal ik in een andere podcast eens vertellen. Maar bij ADHD zie je dat mensen gewoon niet meer weten wat ze zelf willen, waar ze zelf blij van worden, waar ze zelf door opladen. Dus als je opmerkt dat je altijd veel te hard werkt en logischerwijs uiteindelijk dus burn-out raakt, omdat je één, te veel inspanning hebt en te weinig ontspant, maar ook nog eens de dingen doet die niet per se voor jou goed zijn. Dus jij weet niet waar jij van kan opladen of wat jij nou echt leuk vindt om te doen. Ja, dan is het natuurlijk een recept om burn-out te raken. Want jouw lichaam die wil constant weer terug aan balans komen. Die wil doen wat goed voor het lijf is. En als jij daar niet naar luistert, ja, dan moet het een keer op de noodrem trappen. Dus daarom zie ik dat heel veel mensen burn-out raken, omdat ze niet weten op welke manier hun lichaam het signaal geeft van hé, dit is niet goed voor jou. Nu weet ik dat het de emotiegroep afkeer ervoor zorgt dat jij een grens kan voelen. En dat jij weet van oké, dit is het moment om te stoppen, want dit is nu niet meer goed voor mij. Maar daarvoor heb je heel veel kennis nodig over emoties. En moet je daarmee oefenen, dat heb je te leren. Maar goed, als je dat niet weet, dat je dat niet weet, dan is dat natuurlijk een uitdaging. Dus ik denk dat dat het interessante is van zo'n diagnose, of van een zelfdiagnose. Je hoeft niet altijd, vind ik, naar een psycholoog om een diagnose te krijgen. Als je zelf denkt, oh ja, maar dit is het. Dan kan je zelf natuurlijk ook aan de slag gaan en informatie gaan inwinnen en hiermee aan het werk gaan. Maar dan heb je richting, want dan weet je, hé, ik moet meer gaan luisteren naar de impulsen van mijn lichaam. Ik moet meer gaan reageren op wat mijn lichaam aangeeft en ik moet leren wat het dan wil zeggen. En dan komt er een keuze op het moment dat jij verdriet voelt of boosheid voelt. Dan weet je, hé, mijn lichaam wil iets zeggen en niet van, oh, dat is een vervelende emotie, ik moet dat wegmaken. Ik moet harder gaan werken, zodat het niet meer gebeurt. Of, hè? In plaats van dat je het weg wil maken, ga je er naartoe en ga je luisteren en voelen en op basis daarvan goed voor jezelf zorgen. Dus voor mij is die ADHD-diagnose heel interessant geweest. En daar kan ik heel veel mee. Ook naar mijn kinderen toe. En wellicht is dat voor jou ook het geval. Als jij merkt van, hey, ik herken best wel veel jouw verhaal. Dan is het misschien interessant om het boek van Gabor Maté, Het Verstrooide Brein, eens te lezen. Of misschien een luisterboek. Je mag me ook een reactie sturen op de podcast als je denkt, hey, ik vind het interessant of ik wil er wat meer over weten of ik heb wat specifieke vragen. Stuur me die gerust als DM. Ik kan er gerust nog wat meer podcastafleveringen over opnemen. Het is dus niet dat iedereen met ADHD burn-out raakt. Ik denk dat heel veel mensen ook wel hun weg vinden. Maar er zijn denk ik ook heel veel mensen die burn-out zijn geraakt die niet weten dat ze ADHD hebben. Dus misschien is dat wel een hele mooie openbaring waar je wat mee kan. Even denken hoor, of er nog iets is wat ik wil toevoegen. Nee, volgens mij heb ik zo alles wel benoemd. Misschien wel leuk om al te weten. We gaan 4 maart weer starten met een nieuwe ronde, een live editie van Recharge. En wat we in Recharge ook gaan doen, is het uitwerken van emoties. Dus in Recharge leer je, we gaan 12, deze keer 12 weken aan de slag. We gaan dus 3 maanden samen met live sessies in de groep gaan we herstellen van je burn-out. Ik ga dus ook leren wat alle emotiegroepen zijn, wat die emotiegroepen jou willen zeggen, hoe je daarna kan luisteren. Dus voor alle ADHD'ers ook super interessant om daaraan mee te doen, om op die manier te leren wat je lichaam jou wil zeggen. Ik zal deze week even in de show notes de link gaan zetten van de nieuwe site. Die ga ik zo dadelijk maken, een nieuwe pagina. Dan kan je de eerste mensen die zich gaan aanmelden, kunnen altijd met de leuke early bird korting al instappen. Dus die komt straks in de show notes te staan als ik hem af heb. Nou, ik ga hem afronden. Ik zie dat ik al bijna een kwartier aan het praten ben. En dat lijkt me genoeg voor vandaag. Ik wil je voor nu nog een hele fijne en rustige dag wensen en tot de volgende keer.